De padvinder. Deze lichamensopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Wisse en Floris. Het is voor een jongen niet prettig als hij alleen veel oudere broers en zusters heeft. Karel van der Weide was het jongste kind van een groot gezin, maar hij had geen kleine broers. Zijn vader woonde op een afgelegen boerderij in Noord-Brabant, dicht bij een grote rivier, de Maas. De boerderij heette terecht de Waterhoeve, want dichtbij waren veel plassen en poelen. Omdat de hoeve zo afgelegen stond, bevond Karel zich altijd tussen oudere mensen. Dat vond hij niet aangenaam. Het is zo heerlijk met kameraadjes of broertjes en zusjes van je leeftijd te kunnen spelen. Dan kan je ook eens uitmunten. Want oudere mensen zijn zo groot en zo wijs en zo sterk en weten alles altijd beter. Gelukkig was grootvader er nog. Grootvader kon wel niet hardlopen. Als hij over het vlondertje moest, liep moeder altijd achter hem, omdat grootvader wel eens duizelig werd. Karel liep zo goed als nooit over het vlondertje en nam de polstok. We zetten deze midden in de sloot en sprong er dan met een vaart over. Grootvader had er plezier in en zei lachend, onze Karel lijkt wel een vliegenier. Zo zeust hij door de lucht. Maar al was grootvader ook te oud om te springen en liep hij altijd met voorzichtige pasjes. Hij kende heel wat aardige spelen. Hij kon pijpjes maken van eikels. Hij kon van gewoon dun karton prachtige ploegen, vliegmachines en hele boerderijen knippen. Die mocht Karel dan kleuren en op blokjes hout opzetten. Van de droge takken die grootvader uitholde, kon hij fluiten maken. Maar de grootste kunst van grootvader was het goochelen. Dat kon hij toch zomaar. Hij had een ouderwets tabakkistje van bruin mahoniehout. Dat was geheel leeg. Je mocht er een kijkje je hand erin steken en het zelf goed dichtmaken.
Dan zei grootvader een goochelspreuk op. Heel gauw met moeilijke woorden die je niet kon onthouden. En na het uitspreken van de goochelspreuk moest je maar even je ogen dicht doen. Als grootvader hocus pocus pons zei. Dat hoorde erbij, want anders lukte het goochelen niet goed. En dadelijk als je dan je ogen weer opendeed en je deed het deksel open, dan lag er in het kistje wat je tevoren gewenst had. Een paar glazen knikkers of een tol of een chocoladesigaar met as en het randje vuur eraan. Niet echt, maar toch net echt. Op een keer, toen hij zijn ogen dicht moest houden, had Karel juist bij het uitspreken van hocus pocus opeens moeten niezen. Hij deed zonder het te willen zijn ogen open en hij zag meteen dat grootvader net gauw een chocoladesigaar in het kistje wilde stoppen. Grootvader lachte en leerde nu aan Karel hoe je kon goochelen. Toen was Karel meteen zelf een knappe goochelaar geworden. Want lachte hij met grootvader als hij nu voor vader en moeder goochelde en zij deden bij hocus pocus hun ogen dicht. Toen het zomer werd, kwam er dicht bij de boerderij een kamp van padvinders. Dat werd een heerlijke tijd voor Karel, want de padvinders kwamen allerlei op de waterhoeve halen, drinkwater en groenten en vruchten en brandhout, om er hun potje op te koken en polstokken. De padvinders vroegen aan grootvader waarom de boerderij de Waterhoeve was genoemd. Grootvader vertelde dat de Maas tegen de winter wel eens over de oevers heen stroomde. Dan liep de boerderij in gevaar om ook overstroomd te worden. Maar gelukkig was dat tegenwoordig door de betere afwatering niet meer zo dreigend. Vroeger, toen grootvader nog jong was, was de geheel boerderij eens onder water gelopen en al de koeien waren verdronken. Sedert waren de dijken opgehoogd, maar toch, als het weer eens hoog water was, bleef er 's nachts altijd iemand waken. De leider van de padvinders nam Karel mee naar het kamp en hij mocht elke dag met de padvinders meedoen. Hij kreeg een padvindershoed en een schopje en leek nu zelf wel een echte padvinder. Hij leerde dat een padvinder elke dag 3 goede daden moest trachten te doen. Het was wel moeilijk, want soms wist je geen goede daden te bedenken. De grote marsen mocht Karel niet meemaken, omdat hij daartoe nog te jong was. Dan bleef hij in het kamp achter bij Arend van Sas, die korporaal hoornblazer bij de huzaren was geweest. Hij gaf nu de padvinders les in hoornblazen en trommelen. Arend ging ook wel eens mee naar de boerderij. Dan moest zijn grootvader bewijzen dat hij een dappere soldaat was en voor een heel regiment vlaaien niet uit hun weg ging. Een regiment was een hele stapel en vlaaien dat waren die heerlijke Brabants spekpannenkoeken die moeder kon bakken. Arend kon nog heel veel meer dan pannenkoeken op de vlucht jagen. Hij kon prachtig op zijn hoorn blazen. Dat klonk toch zo mooi als hij signalen en de wijzen van de huzaren op zijn hoorn blies. Je kon het tot heel ver in de omtrek horen. Karel mocht ook eens op een padvindershoorn blazen. Dat viel niet mee, maar Arend zei dat hij het toch voor de eerste keer al beter deed dan menig padvinder die al een week les had gehad. Je hebt aanleg voor muziek, zei Arend. Ik heb plezier in je les te geven. Toen de padvinders het kamp opraken, kon Karel dan ook alle signalen blazen. De leider van de padvinders gaf hem bij het afscheid een hoorn van rood koper en schenken als bewijs van dankbaarheid voor de vele vriendschap die de padvinders van de bewoners van de waterhoeven hadden genoten. Karel ging nu dikwijls met zijn hoorn naar een dijk en blies signalen en de wijsjes, want dat klonk prachtig over het water heen. En wat verder bij een elzenbosje ontdekte hij een echo. Als je daar blies, hoorde je het signaal van verder terugklinken, juist alsof er 2 hoornblazers elkaar antwoord gaven. Tegen het eind van de winter werd de rivier weer, zoals grootvader zei, ondeugend. Daar lachte Karel om. Hoe kan nu een rivier net als een jongen ondeugend zijn? Zou ik de rivier een beetje met een polster op zijn baantje geven, grootvader? Vroeg Karel. Als dat maar hielp bij die rakker, want ik zie het dit keer zwaar in. Er is meer gevaar dan in jaren het geval is geweest. Dezelfde nacht bleven vader en de 2 oudste broers waken.
'S Morgens stond het water wel tot aan de rand van de dijk, maar het was er niet overheen gekomen. Ik bleef het toch donker inzien, vooral voor de boerderijen aan de zuidkant, die nog veel lager liggen dan de onze. Ik zou ze maar waarschuwen, zei grootvader. Wat heb ik al gedaan? Zei vader. Maar die mensen zijn hier nog niet lang en willen het gevaar niet inzien. 'S nachts bleven nu een broer en een zuster waken. Tegen 2:30 's nachts werd Karel wakker. Allen waren al op, ook grootvader. Waarom bent u allen op? Vroeg Karel. Sta ook maar op en kleed je warm aan. De Maas is zo gewassen dat het ergste gevreesd moet worden. Het water stroomt over de dijk. Nu Karel stond dadelijk op, kleedde zich aan en ging naar beneden. Net kwam vader terug. Hoe staat het nu met de rivier? Vroeg moeder. Laat de jongens zo snel ze kunnen naar de boerderij aan de zuidkant gaan. Het water neemt zijn weg zuidwaarts. Ze moeten het vee hoger op brengen, anders loopt het gevaar te verdrinken. Het woei buiten vreselijk en de wind gierde om de boerderij. De 2 broers trokken hoge waterlaarzen aan en liepen de weg op. Ze kwamen na een korte tijd alweer terug. Vader, we kunnen er niet meer door. Het water stroomt al over de weg. Het is pikdonker en wij kunnen niet meer zien waar de weg loopt en waar de poelen en de plassen zijn. We zouden kunnen verdrinken. Maar de mensen van de boerderij aan de zuidzijde moeten gewaarschuwd worden. Zie jij het licht bij ze op? Vroeg grootvader. Geef de verrekijker eens. Vader keek door de verrekijker. Het is overal pikdonker. Zie dan eens het vogelroer af om ze te waarschuwen. Het vogelroer, het geweer waarmee in de zomer de spreeuwen werden aan het schrikken gemaakt als zij in de boomgaard kersen opaten, kwam uit de schuur tevoorschijn. Het was door de vochtige lucht zo gaan roesten dat de haan niet meer overgehaald kon worden. Wat nu te doen? Ze moeten gewaarschuwd worden, anders verdrinken de koeien en misschien ze zelf, zei grootvader.
Maar hoe ze te bereiken? Als wij de koster van de kerk maar konden bereiken, die zou dan de noodklok luiden.
De weg naar de kerk staat ook al heel belangrijk, vader. Dan kunnen wij alleen voor hun behoud bidden,
zei grootvader, zijn pet afnemend en zijn handen vouwend. Ik weet wat, riep Karel opeens uit. Wel, onze padvinder wil een goede daad doen, zei een der grote broers plagend. Vader, vroeg Karel een beetje verlegen, als ik eens op mijn padvindershoren de signalen blies, dan zouden ze het misschien begrijpen. Hij heeft gelijk, riep grootvader, God zendt uitkomst door een kind. In een wip was Karel naar boven en kwam met zijn horen de trap afgestormd. Nee, jongenlief, zei vader, ga mee naar boven, naar het dak, dan zal het geluid verder dragen. En als de buren daar verder het niet horen, dan zal de koster het zeker wel begrijpen. Zo klommen de broers en daarna Karel het dakvenster uit. De oudste broer greep hem vast en zette hem ruiter te paard op het hoge dak. En nu blazen Karel, zei vader, zijn hoofd uit het raam stekend. Grootvader stond in zijn duffelse jas beneden op het erf en keek naar zijn flinke kleinzoon op het dak. Karel zette zijn horen aan de mond en blies zijn signalen. Het begon met verzamelen te blazen. Het signaal klonk ver in de stille nacht. Hanen ontwaakten en begonnen te kraaien. Koeien loeiden. Daarna blies Karel, houd op met vuren, houd op met vuren, houd op. Het was een goed signaal om ver over de landen te doen uitklinken, maar op de zuiderboerderij bleef men slapen. Nog eens datzelfde signaal, riep vader, en weer klonk door de stille nacht het signaal op de horen. Houd op met vuren, houd op met vuren, houd op.
Vader tuurde door de verrekijker naar de boerderijen.
Steken zij al licht op? Vroeg grootvader beneden angstig. Nee, ze blijven slapen. Hij mocht wat blazen. Hou op met snurken, slaapkoppen. Blaas nog maar eens, beste jongen. Blijf maar doorblazen. Weer blies Karel. Eén der broers kwam naar boven. Vader, er is een gat in de dijk. Het water stroomt als een zee naar het zuiden. Blaas, mijn beste jongen, blaas, riep vader. Zal ik het eens met de attack proberen? Ja, doe dat. Nu blies Karel de attack en wachtte even. Er klonk verder een vreemd geluid. Wat hoor ik daar ver? Vroeg grootvader. Ik heb niet meer zulk een scherp hoor als je lui. Is dat niet bruin van den koster?
Ja, het is een oud cavaleriepaard. Het zal antwoorden nu het de attack hoort blazen.
Inderdaad, nu klonk duidelijk het hinniken van een paard. Nogmaals de attack, riep vader, en weer klonken de tonen uit de Karels horen. Hij zat dapper als een ruiter op het dak, en zijn oudste broer steunde hem, zodat hij zijn hoorn met beide handen kon vasthouden, want het woei daarboven flink.
Het paard van de koster hinnikte weer. Het was zeker uit de stal gebroken, want men hoorde het gehinnik nu veel duidelijker.
De koster is op, riep vader, door de kijker turend. Er is licht in de pastorie opgestoken. En spoedig daarna hoorden zij allen de eerste slagen van de noodklok. Ook de buren van de Zuidhoeven waren nu eindelijk ontwaakt.
Door de kijker zag men dat zij licht hadden ontstoken.
De hele nacht bleef men op de Waterhoeven op. Moeder zette koffie en sneed boterhammen. Karel kreeg op elke boterham een vingerdikke snee klontjeskoek. Nu, dat had hij zeker verdiend. De ene goede daad is de ander waard. Tegen de morgen begon het water gelukkig te dalen.
De boeren uit de omtrek stopten met zakken aarde het gat in de dijk. Vader reed de paard naar de buren. Karel mocht op een ander paard meerijden. Hij had zijn padvindershoed op en zijn horen aan een koord om. De buren van de zuidboerderijen vernamen nu eerst dat de koster door de horensignalen van Karel was gewaarschuwd.
Zij hadden op het uiterste ogenblik het vee naar de hoge weg kunnen drijven en zelf op het dak van hun hoeve de nacht doorgebracht. Zij zouden zeker met het vee verdronken zijn, zo zij niet gewekt waren geworden. De tranen kwamen vader in de ogen toen hij de dankbaarheid van de geredde mensen zag. Een paar weken later, toen alle gevaar geweken was, vond een feest plaats. De burgemeester en de leider der padvinders, de geredde buren en al de boeren uit de omtrek waren aanwezig. Arend van Sas was ook van de partij en al de schoolkameraadjes.
Er werd taart rondgediend en er werd een glas erewijn aangeboden.
Toen hield de burgemeester naar reden en prees Karel. De flinke hoornblazer die door zijn kloek optreden mensen en hun vee van een wissen dood had gered. Grootvader kreeg daarna het woord. Hij plaatste zijn bekend oud tabakkistje op de tafel en zeide: Karel, mijn beste jongen, flinke kleine padvinder, nu zal ik nog maar eens toveren. Maar er is geen hocus pocus bij en iedereen mag goed uit zijn ogen kijken. Toen deed grootvader het kistje open. Eerst haalde hij er een zware zilveren ketting uit en daaraan hing een zilveren horloge.
Dat kreeg Karel ten geschenk.
Er was een wijzerplaat op met 24 cijfers en toen Karel de buitenkast openmaakte, stond van binnen gegraveerd: aan mijn flinke kleinzoon Karel, ter herinnering aan de nacht waarop hij door zijn horensignalen
het leven redde van een groot aantal mensen in hun haven. Allen juichten en klapten in de handen.
En zelfs Arend liet even een groot stuk roomtart in de steek om te zeggen: van harte hoor, zo'n kranige heerling heb ik nog nooit gehad. En hij drukte Karel stevig de hand.
Einde van de padvinder. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar legamus.eu.